Nederlands. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, boeven en criminelen dienen het leven in de cel vooral zo saai en ellendig mogelijk te maken, zodat ze er niet aan denken om ooit nog eens in de fout te gaan. Zo dacht men er in minder menselijk tijden over. Maar ook het huidige gevangenisbeleid lijkt uit te gaan van deze gedachte, want gevangenen brengen steeds langer nietsdoend door op een cel. En volgens recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg gaan daardoor hersenfuncties van gevangenen flink achteruit. De vraag is dus, keren we terug naar een vroeger tijdperk? Te gast is Paulien Schuit, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Voor wie het nieuws gemist heeft, die Tilburgse Universiteit, wat hebben die precies ontdekt?
Nou, Jesse Meijers is enige maanden geleden gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja. En heeft onderzoek gedaan naar gedetineerden, wat met hun hersenen betekent, wat met de hersenen gebeurt als ze in de gevangenis zitten. Hij heeft met een aantal collega's uit Tilburg, daar komt vandaan, een artikel geschreven in het Nederlands Juristenblad. En daarin zeggen ze eigenlijk dat, of blijkt uit het onderzoek, en dat komt ook uit het artikel naar voren, dat de functies in de hersenen die impulscontrole aansturen en de concentratie, dat die aangetast worden als mensen in de gevangenis zitten. Tenminste, ja. 3 maanden, dat heeft hij onderzocht.
Ja, als ze op cel blijven zitten. Maar als ik begrijp dus, als ze wat te doen krijgen, uit die cel kunnen werken, dat het dan minder erg is.
Ja, nou ja, dat is het verschil. Ja. Wat er gebeurt inderdaad, ja. En hoe minder te doen, precies wat u zegt.
Maar wacht even, je zegt daar de impulscontrole, hoor ik je zeggen, toch? Heb je dat goed gehoord?
Ja.
Dat is precies datgene wat je wilt dat zo goed mogelijk in orde is wat stuk gaat.
Ja, exact.
Okay. Juist. Dus dat is eigenlijk schrikbarend.
Ja, eigenlijk wel. En in die zin is dat schrikbarend. Aan de andere kant ook niet verbazingwekkend, laat ik het zo zeggen. Ik vergelijk de gevangenisstraf heel vaak met een medicijn. Een paardenmiddel noem ik het vaak. We passen het vaak toe. Terwijl we eigenlijk geen idee hebben van de werking. En zeker niet van de neveneffecten. Wat we weten is dat het eigenlijk niet goed werkt. Mensen die in de gevangenis hebben gezeten, die gaan heel vaak weer opnieuw de fout in. Dus de recidivecijfers zijn heel hoog. De neveneffecten, wat we daarvan weten, is ook niet heel vrolijk stemmend. Het is slecht voor mensen, voor hun positie op de arbeidsmarkt. Relaties gaan kapot. Het is slecht voor de gezondheid. We hebben ook bijvoorbeeld gezien dat er de effecten op de kinderen van gedetineerden is heel slecht. Dus gevangenisstraffen, de neveneffecten, de bijwerkingen zijn eigenlijk alleen maar negatief. En ik ben heel blij dat nu met dit onderzoek ook vanuit de neuropsychologie, dus de biologische kant, zeg maar, aangetoond wordt dat er dus ook aan die kant eigenlijk hele slechte bijwerkingen zijn.
Dus dit gaat een beetje in tegen een trend die we menen te signaleren in de samenlevingen, wat het volksbewustzijn wel wordt genoemd, dat men zegt, ja, lang straffen, vasthouden, et cetera, et cetera. En dat levert ook wel druk uit op de politiek. Dit gaat in tegen die trend eigenlijk.
Wat bedoelt u met dit?
Dat onderzoek van de Tilburg en Amsterdam, dat de hersencellen kapot gaan en dat je impulsen niet meer onder controle zijn, en hoe langer je in de gevangenis zit, vooral alleen.
Nou, het haalt eigenlijk het idee van, je moet mensen in gevangenis zetten, dat hoort bij, dat is een goede straf. Laat ik het zo zeggen, wat natuurlijk het idee is van de samenleving wellicht, haalt het een beetje onderuit, want je toont hiermee aan dat het dus eigenlijk alleen maar negatief werkt.
Als ze eruit komen, eerder gevaarlijker zijn dan minder gevaarlijk.
Ja, en wat u in het begin ook al zei, je wil juist die impulscontrole en concentratievermogen wil je juist stimuleren. En tijdens gevangenisstraf is daar misschien ook wel tijd voor, want je hebt die mensen dan toch binnen, dus dan kan je daar wellicht aan werken. Dus het is heel contraproductief als dan blijkt dat de manier waarop de gevangenisstraf wordt uitgevoerd, juist tegen, slecht is voor die hersenfuncties.
Ja, dit staat dus eigenlijk haaks op een denkwijze die we ook al een tijd hebben als samenleving, dat gevangenisstraf bedoeld is om mensen er beter uit te laten komen dan dat ze erin gaan. Dat denken dat gevangenisstraf tot verbetering moet en zou kunnen leiden. Waar begint dat eigenlijk?
Nou, het begint eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, al in de 16e eeuw. Kornhert, beroemde, die schrijft een boek, meerdere boeken, maar een boeventucht in de 16e eeuw. En daar komt eigenlijk voor het eerst in Nederland, zou je kunnen zeggen, naar voren dat straffen niet alleen maar generale preventie is. Dus afschrikken, als je een hoge straf hebt, gaan mensen misschien geen straffen plegen. Geen strafbare feiten plegen. Hij zegt ook, straf was heel vaak was inderdaad vergelding. Maar eigenlijk komt hij voor het eerst met het idee van straffen kun je ook gebruiken om mensen die niet binnen de lijntjes passen, zeg maar, om die misschien herop te voeden en dus op een andere manier aan te pakken. En dan, als ze uit de gevangenis komen, goede modelburgers te laten zijn.
Ja, ja, want die heropvoeding, is dat al wat gebeurd in van die rasp- en spinhuizen waar mensen aan het werk werden gezet? Of was dat gewoon puur een soort slavenarbeid?
Oorspronkelijk was dat wel. Jean Tetaille, bij Cornet zie je heel erg dat hij de link legt met de paupers, de armen. Als je die maar heropvoedt, dan worden ze niet crimineel en dan gaat het helemaal goed. Bij de rasp- en spinhuizen was Jean Tetaille eigenlijk, die zijn ontstaan met een veroordeling van iemand juist van goede komaf. Die moest eigenlijk, die had diefstal gepleegd, moest eigenlijk gegezeld worden op het stadhuisplein, zeg maar. Maar ja, dat zou natuurlijk een openbare schande zijn als iemand van goede komaf daar dan gegezeld zou worden. Dus we dachten, ze moeten misschien iets doen wat we niet kunnen zien. Dus we laten hem dan werken, was het idee, in een rasphuis. Hout raspen voor de verfindustrie. En als hij dan toch binnen is en als de mensen die dus later ook binnenkwamen, dan kunnen we ze ook heropvoeden. Dat was het oorspronkelijke idee. Al vrij snel had men door van, hey, dit zijn eigenlijk hele goedkope arbeidskrachten. Dus laten we vooral deze mensen heel hard laten werken. En dat hele heropvoeden, er kwam weinig meer van terecht.
Maar dat was misschien wel goed voor die puls in de hersens, als ze flink aan het werk waren.
Ja, misschien wel. Als we toen al onderzoek het hadden kunnen doen. Misschien. Ze werden in ieder geval niet. Ze zaten zeker niet stil, laat ik het zo zeggen.
Ik meen ook te weten dat boven het rasphuis in Amsterdam de tekst stond in het Latijn: wilde beesten moet men temmen.
Ja.
Dat heeft weinig nog met heropvoeding te maken, vreselijk.
Nou ja, een beetje wel. Met de wilde beesten, de paupers, de armen, de criminelen. Als je die temt, als je die langs onze lat legt en onze regels laat leven, dan komt het goed met de wereld. Ja. Dat zit er wel heel duidelijk achter. Zoals we ook onze honden en katten proberen te temmen, zodat ze op tijd binnenkomen als om te eten en op tijd hun behoefte doen, zeg maar. Om zo te zeggen.
Ja. Het idee dat het niet alleen temmen is en zorgen dat ze als ware zich als een brave hond gedragen, maar dat het werkelijk tot het innerlijk van iemand moet gaan behoren, dat een boef echt niet altijd een boef hoeft te zijn. Dus het idee van resocialisatie. Wanneer komt dat eigenlijk op?
Nou, je ziet steeds golven, zeg maar. Je zou eens kunnen zeggen dat in de 16e eeuw de eerste golf was. Je ziet later, eind 20e eeuw, dat met een manier van ten uitvoer leggen van gevangenisstraffen dit beeld heel duidelijk naar voren komt. Toen werden mensen eenzaam opgesloten met zo mooi het één lichtpuntje boven in de cel, met een gericht op God, zeg maar, en een Bijbel in de hand. Daar moesten ze gaan nadenken over hun zonden. En als ze dat maar genoeg deden, dan werden ze vanzelf modelburgers en kwamen ze er goed uit. Mensen zaten 5 jaar soms solitair, helemaal alleen opgesloten. Nou, werden daar natuurlijk gek en kwamen er helemaal niet goed uit. Dus je ziet daar, dat was eigenlijk, zou kunnen zeggen, de eerste opleving, maar dat werkte natuurlijk helemaal niet. Toen men doorkreeg dat inderdaad dus niet werkte, ging men steeds meer, en dat heeft vooral te maken, vooral zeg maar jaren 60, 70, ging men in de gevangenis werken aan de persoon, door dus voorrang te geven aan scholing, mensen op te leiden, arbeid te laten verrichten waar ze iets mee leerden, toegang te geven tot bibliotheek bijvoorbeeld, en die kant op.
Ja, en dat kreeg, Hoe kreeg dat dan verder gestalte? Want in de jaren 70, nou ja, we kennen allemaal het voorbeeld van wasknijpers maken en zo. Dus, maar er gebeurden ook meer mooiere dingen, zeg je.
Ja, je ziet eigenlijk een omkeerpunt, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog kwamen er mensen in de gevangenis die daar normaal gesproken niet zouden komen. Mensen die gegijzeld werden, of mensen die door de Duitsers opgesloten werden vanwege hun achtergrond. Na de oorlog kwamen een aantal van die notabelen, zeg maar, hoogopgeleide mensen, die zeiden van, ja, maar het is eigenlijk heel vreselijk om in de gevangenis te zitten en alleen opgesloten te zitten, dat heeft helemaal geen zin. Dus we moeten iets doen daarmee. En je ziet dan dat de rechten voor de mensen in de gevangenis die worden ook beschreven in de wet, wordt een wet ook vastgelegd. En je ziet dus ook steeds meer aandacht voor niet zozeer wat iemand heeft gedaan, de daad, maar veel meer waarom iemand het heeft gedaan. En in de jaren 70 komt dan naar boven, of wordt dan heel erg de nadruk gelegd, dat mensen uit zwakkere sociale milieus komen, niet opgeleid zijn, niet heel handig zijn, zeg maar, in hun uitingen. En het idee is dan om daarmee in de gevangenis wat te gaan doen. Dus veel naar de dader te gaan kijken en die dader te behandelen. En als die dader dan als een beter mens uit de gevangenis komt, dan zal die ook minder recidiveren, is het idee.
Ja, want dat is ook een internationale ontwikkeling, toch? Dat reclassering en dat soort dingen een rol gaan spelen.
Is allemaal in die tijd. Als Nederland daar wel echt een voorloper, en het wordt dus vaak gerelateerd aan die Tweede Wereldoorlog, waar mensen dan dat ervaren hebben om hoe het is om in de gevangenis te zitten.
Ja, omdat de elite toen ook vast zat, dacht die elite van, goh, Het is eigenlijk erger dan wij dachten.
Ja,
wij dachten het is een soort hotel, maar dat is het toch niet.
Nee, dat is wat je ook. Ik neem bijvoorbeeld mijn studenten nog steeds mee de gevangenis in om te laten ervaren hoe dat is. En vaak denken mensen nog steeds het is een hotel. Maar het feit dat je gewoon geen enkele beslissing zelf kunt nemen, dat voor iedere deur die je staat moet je wachten tot die open gaat. Ik moet zeggen, ik had dezelfde ervaring toen ik hier binnen wilde komen. Maar je kan dus niks zelf doen. Dat is niet alleen het ontnemen van je vrijheid, maar ook het ontnemen van je beslissingsvrijheid. En dat is wel iets wat in de Tweede Wereldoorlog dus eigenlijk voor het eerst echt werd ervaren door de mensen die daar later iets mee konden doen.
De mensen die het voor het zeggen krijgen.
U zegt het.
Want dan krijg je dus een periode dat er steeds meer resocialisering komt. Aandacht voor de achtergronden van de mensen die misdaden begaan en veroordeeld worden. Maar op een gegeven moment slaat het weer om, hè?
Ja.
Dan vinden mensen, er is veel te veel aandacht voor de boef en veel te weinig aandacht voor het slachtoffer. Wanneer is dat ongeveer?
Nou, dat begint een beetje in de jaren 80. Die golfbeweging zie je voortdurend, hoor. Het is eigenlijk steeds de vraag, leg je een gevangenisstraf op om een feit te vergelden? Dus met het oog op de daad en het slachtoffer. Of leg je een gevangenisstraf op om iemand te verbeteren, om maar even zo te zeggen. Dus dat is echt een golfbeweging. Heeft vaak te maken ook met economie. Als er veel geld is, dan wil men ook wel investeren in de gevangenissen en in de gevangenen. Als er minder geld is, zegt van ja, dan moet het geld niet naar de gevangenissen toe. En dan is het een hele makkelijke manier om te bezuinigen. Ja. Dus ja, in de jaren 80 kreeg je tough on crime, zou je kunnen zeggen. En werd steeds meer gezegd, het is een keuze om een strafbaarheid te plegen. En als je die keuze nou op die manier maakt, dan zal je ook de gevolgen moeten ervaren.
Je zou zeggen, als het een golfbeweging is, vergelding, verbetering, vergelding, verbetering, dan zijn er ook cijfers. Dan moeten we ook geleerd hebben, lessen geleerd hebben. Is er dat idee van gevangenen verbeteren, opvoeden, heeft dat tot succes geleid? Wat leren de cijfers?
Nou, dat is een mooie vraag en ook wel een interessante vraag. De cijfers leren eigenlijk altijd al, waar ik ook mee begon, dat de gevangenisstraf gewoon niet werkt. En hoe meer je investeert in de gevangenis, hoe beter het eigenlijk gaat. Je ziet nu de laatste jaren, echt zeer recent, dat er weer meer aandacht is voor de gevangenen. En dat de cijfers positiever worden. Dat minder mensen in de gevangenis zitten. Dat criminaliteitscijfers dalen. En je kan niet helemaal oorzaakgevolg daarin koppelen, maar er zit zeker wel iets in. Dus je ziet dat als je puur op de cijfers afgaat, en zeker ook voor het onderzoek waar we het nu over hebben, dan zou je misschien geen gevangenisstraf moeten opleggen. Aan de andere kant hou je toch het gevoel van, je wilt toch ultiem vergelden. En de gevangenisstraf is nog steeds een straf waar men het gevoel heeft, dat is een echte vergelding. Als iets heel ergs gebeurt, wil je iemand opsluiten. En kan het je niet schelen of hij daar beter van wordt of niet. Dat is dat dubbele bij de gevangenisstraf.
Als jij invalide geslagen bent, dan ben je er niet tevreden mee dat iemand alleen een enkelbandje krijgt.
Nee, dan wil je dat hij. En dan kan je, zal het je worst wezen of hij dan behandeld wordt of dat er aan hem gewerkt wordt.
Nu is er maatschappelijke druk in zekere zin, mag je denk ik wel vaststellen. Ik zei straks volksbewustzijn dat die straffen weer strenger moeten worden, langer moeten worden. Wat zeg jij nou als, laten we zeggen, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting? Wat zeg jij, wat leert de geschiedenis? Wat moeten we vooral niet doen?
Nou, wat de geschiedenis leert is dat hoe we denken over waarom we straffen heel erg verandert. Ik spreek een beetje tegen dat wij alleen nog maar mensen willen opsluiten. We worden wel steeds meer van bewust dat mensen ook weer terugkomen in de samenleving. En dat je er als samenleving, als samenleving, als beveiliging van de samenleving misschien wel meer aan hebt als je mensen inderdaad in de gevangenis behandelt, dan dat je ze kaal opsluit, zoals wij dat al zo mooi noemen. Dus dat besef, dat zie je wel eens doorsijpelen, dat we dus juist die tijd in de gevangenisstraf nuttig moeten besteden. Dus in die zin, zeg ik zelf nog wel eens gekscherend, ik denk dat over 50 jaar misschien niet eens meer gevangenissen hebben. Want als je ook kijkt nu, we hebben niet voor niks lege gevangenissen. Dat heeft onder andere te maken met anders straffen. En dus niet meer alleen maar opsluiten, maar juist kijken, wat kunnen we doen om oorzaken van criminaliteit weg te nemen. En dus geen straffen in de gevangenis ten uitvoer te leggen, maar veel meer ook bijvoorbeeld taakstraffen of met enkelbanden.
Ja. Dat is de toekomst. Ja.
Wie weet.
Maar vergelding zullen mensen toch nog wel blijven willen, ben ik bang. Goed, Pauline Schout, hartelijk dank voor je komst. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws.